En om gewoon te gaan ontdekken en proberen. Ga gewoon kijken wat de grenzen zijn van de AI. Wat kan die wel, wat kan die niet? En ja, wees altijd kritisch.
Dit is de OR-kast, een podcast over medezeggenschap. Waarin ik, Inger, in de wereld duik van ondernemingsraden, medezeggenschap en alles wat daarbij hoort. Zelf kom ik uit een hele andere sector, dus ik ga in gesprek met mensen die me hier alles over kunnen vertellen. En vandaag ben ik te gast bij Richard Stevenbergen in Velp. Hoi Richard.
Hoi, welkom.
Dankjewel, wij zitten hier in het prachtige Velp. Ja, wat een leuke plek. Ik was hier nog nooit geweest, maar jij komt hier vandaan, toch?
Klopt, ja, ja. Tenminste mijn ouders die komen hier uit de omgeving vandaan. Ja. En we zijn een paar jaar geleden in coronatijd, net na corona, we deze kant op gekomen. Omdat we toch wat groener wilden leven.
Ja, oh, jullie zijn meegegaan met de hele hype van we willen toch iets meer vrijheid in coronatijd.
Absoluut, ja, ja, zeker.
En terecht, maar het is echt super mooi, heel charmante omgeving.
Ja, leuk, ja, hè?
Leuk om hier te zijn. Ja, en leuk dat jij vandaag in de podcast ons alles gaat vertellen over AI en medezeggenschap.
Ja, gaan we doen.
Daar gaan we het over hebben. Ja, want dit seizoen hebben we het een beetje over andere vormen van medezeggenschap. En nou ja, AI is natuurlijk niet een medezeggenschapsvorm, maar het is wel een nieuwe tool waardoor dat je een hele nieuwe swing eigenlijk kunt geven aan je ondernemingsraad. Dus daarom dacht ik, het is wel interessant om deze er ook even in te knallen dit seizoen. Voordat ik helemaal de materie induik, wil ik nog iets beter leren kennen. Dus ik heb een introspelletje, kort. Ik heb een paar zinnen bedacht en die mag je aanvullen met het eerste wat in je opkomt.
Oké, okay.
Ja?
Spannend.
Okay. Ja. Nou, hij komt wel goed, joh. Komen ze. Ik start mijn dag het liefste met...
Met de wandeling in het bos.
Als medezeggenschap morgen wordt opgedoekt, dan...
Wordt het moeilijk om rekening te houden met belangen van de medewerkers, denk ik, als je AI implementeert.
Het leukste aan medezeggenschap vind ik...
De mix aan collega's die in een OR zitten.
Het beste moment in de week voor een vergadering vind ik...
Ja, een kantoordag zou ik zeggen. Donderdag misschien, in de ochtend als iedereen nog scherp is.
Donderdagochtend, oké. En iets wat ik vaak zeg?
Blijkbaar en zo verder en zo voort. Dat zegt mijn vrouw dat ik dat vaker zeg. Ik hoop dat ik het alleen privé gebruik. Maar als ik dan denk ik heb wel genoeg verteld, dan gooi ik dat er nog eens uit.
Wat leuk, is dat een soort van, nou de rest kun je zelf wel invullen. Ik heb genoeg gegeven, toch?
Ja, je hebt nu wel een idee wat ik bedoelde, toch?
Ja. Leuk, ik heb ook al een beetje een AI-vibe daarmee. Van enzovoort, ja, enzovoort. Precies. Maak het zelf wel af.
Besteed het eruit. Ja.
Oké, leuk. Nou, als we je dat vandaag vaak horen zeggen, dan zal ik het je niet kwalijk nemen.
Oké.
Nou, ik heb het al gezegd, hè. We gaan het vandaag hebben over AI en medezeggenschap. En... ongeveer een jaar geleden heb ik hier ook een keer een gesprek over gehad bij Alliander met Ishan. Dat was in seizoen 3. En ja, wat ik zeg, een jaar geleden. Maar er is zoveel gebeurd in een jaar. Ik vind het zo bizar als ik nu weer dat gesprek luister. Dan denk ik, oh, dit lijkt wel 5 jaar geleden. Zo hard is het gegaan met de ontwikkelingen.
Ja.
Vind jij dat ook? Of liep jij er al een beetje op voor?
Nee, we zijn allemaal wel verrast door hoe hard dat ging met de ontwikkelingen. En hoe snel ineens het overal in zit. Mm-hmm. Dus je kan je telefoon niet meer openen zonder dat er een AI-toepassing in zit.
Mm-hmm.
Het wordt niet voor niks de volgende industriële revolutie genoemd. Er gebeurt echt wel wat op het gebied van werk en hoe we met elkaar samenleven. Doordat AI overal nu zit.
Mm-hmm. Ja. Ja, en is die omslag nou echt gekomen door ChatGPT of meer?
Het verhaal daarachter is een beetje gek, want Google had het eigenlijk het grootste werk gedaan om dit soort modellen te maken. Maar ze hadden toen gezegd, we gaan het nog niet lanceren, want het is nog niet klaar. En toen kwam OpenAI met ChatGPT en die zei, we gooien het op de markt en we zien wat er gebeurt.
Mm-hmm.
Dus ineens was het er. Daardoor is het eigenlijk een beetje een nog niet helemaal klaar voor de markt ding. Maar wat ook wel leuk is, want je ziet iedereen allerlei toepassingen nu bedenken nieuwe manieren ermee omgaan.
Ja, inderdaad. Dus het op de markt gegooid en men gaat het zelf wel verder ontwikkelen, dat idee ook.
Ja, dus er wordt ontzettend veel gedaan. Er zijn dus nu honderden AI-bedrijven, allemaal verschillende toepassingen. Het begon dan met de Gen AI kant van teksten genereren. Dus alsof je een gesprek voert, krijg je ineens iemand aan de andere kant van de computer. Of het lijkt op iemand die gewoon een gesprek kan voeren. Maar al heel snel ging het ook over naar muziek genereren, foto's, video's, noem maar op. Je kan blijkbaar ook nu een podcast laten genereren door AI.
Mm-hmm.
Dus ik denk niet dat die heel goed zijn. Maar,
nee. Ja. Oké, voor alle luisteraars, deze is echt live opgenomen. Dit is niet met AI gemaakt.
Zeker.
Ja, oké. Over het thema, hoe kwam jij zelf in aanraking met die combinatie van medezeggenschap en AI? Kun je daar iets over vertellen en jouw rol daarin?
Ja, zeker. Dus ik werk nu al een aantal jaren in de wereld van de AI als data scientist. Ik ken Bob, die is eerder ook al voorbij gekomen volgens mij.
Mm-hmm.
Van de studententijd nog. En hij vroeg op een gegeven moment, kan je niet eens een keer meekomen met een workshop en kort wat vertellen over AI? Dacht, nou, hartstikke leuk om te doen. Dat was in januari alweer. En toen hadden we echt zo'n wauw-moment ook binnen de organisatie toen. Waar we het even erover hadden en wat lieten zien. Dat ze echt dachten, oh, dit kan echt wel wat betekenen voor ons. En sindsdien hebben we denk ik 15, 20 keer al workshops gegeven. En presentaties en dat soort dingen.
Zo, ja. Dus daar is wel vraag naar.
Ja, absoluut.
Ja. Ja. Wat leuk.
Ja.
Dus eigenlijk voor jou ook een nieuwe wereld, de wereld van medezeggenschap.
Zeker weten. Ja, ik heb hier achter ook staan, wat is het? Medezeggenschap voor dummies.
Ja.
En medezeggenschap in beweging. Dus ik ben me aan het inlezen, maar inderdaad, ik ben geen expert op OR-gebied.
Leuk, maar op AI-gebied wel, want wat doet een data scientist eigenlijk?
De data scientists zijn de programmeurs eigenlijk, die ontwikkelen de modellen waarop AI werkt. Dus dan moet je denken aan mensen die bijvoorbeeld de zaken programmeren, zodat je ritten in Google Maps worden voorspeld in de tijd en dat soort dingen.
Yeah.
Maar ook de mensen die dus dingen als ChatGPT ontwikkelen.
Oké, voordat we helemaal de materie induiken, laten we even een basis leggen. Waar hebben we het precies over vandaag als we het hebben over AI, AI?
Ja, goeie. Er wordt heel veel over gesproken.
Mm-hmm.
En het is ook wel omdat het een heel breed onderwerp is. Hè. Dus AI is eigenlijk een koepelterm voor heel veel verschillende soorten toepassingen die we hebben. Maar in de kern, als je het terug wil brengen tot wat het eigenlijk is, moet je gewoon op drie dingen letten. Eentje is dat het gebruik maakt van data. Vaak heel veel data. Dat er een lerend algoritme is. Dus het is iets wat slimmer en beter kan worden. En het probeert iets van een voorspelling te doen. Mm-hmm. Als je die drie kenmerken hebt, dan heb je het al snel over AI in de breedste zin.
Mm-hmm.
En er kan echt van alles zijn. Dus we hebben bijvoorbeeld in de dagelijkse apps die we gebruiken, als je met de trein reist, dan heb je in de NS-app iets wat drukte voorspelt in de trein. Dus die kijkt naar hoeveel mensen zaten er de afgelopen tijd op dit tijdstip in de trein. Zijn er speciale redenen waarom het drukker of minder druk kan zijn? Bijvoorbeeld weer of andere dingen.
Mm-hmm.
Je hebt ook wat hele mooie, inspirerende voorbeelden van AI. Dus ik weet niet, er is een app die heet Be My Eyes. Vind ik zelf heel cool. Die zorgt eigenlijk voor dat als je slechtziend bent of zelfs blind, dan kan je die app gebruiken. Dan hebben ze een AI geïntegreerd en dan kan je omgeving filmen. En dan vertelt die een beetje wat je ziet.
Wow.
Of dat je melk over de datum is of dat soort dingen.
Wow.
En dat is allemaal gedaan met beeldherkenning weer in AI. En zo zit er veel meer. Dus we gebruiken eigenlijk in al onze apps en dingen wel ergens iets van AI.
Ja, precies. En altijd dat stukje van die combinatie van die drie dingen.
Ja.
En het zit al in veel meer dingen dan wij denken.
Als je er echt op gaat letten, dan zie je het ineens weer overal terugkomen. Want veel organisaties gebruiken het dus ook om beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld om fraude op te sporen of klanten beter te kunnen bedienen.
Ja.
Of de logistiek aan te sturen. Ja.
Mooi, oké. Dan hebben we even een basis gelegd van waar hebben we het nou over vandaag. Ja. En als we het dan hebben over medezeggenschap. Waarin denk jij dat medezeggenschap door AI kan worden ondersteund? In welke onderdelen? Heb je bijvoorbeeld specifieke vraagstukken die zich daar perfect voor verlenen? Of een algemene zin? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, absoluut. Dus heel veel dingen die je ermee kan doen. Je kan niet het hele OR-werk eraan overlaten. Dus daar hoeft niemand zich zorgen over te maken. Maar het helpt wel om je te ondersteunen in bepaald werk. Dus dingen waar bijvoorbeeld AI heel goed in is, is lange teksten samenvatten en de kern eruit halen. Of een bepaalde toon aanslaan. Dat kunnen ze heel goed imiteren. Je kan bijvoorbeeld zeggen, schrijf deze brief in Brabants dialect. En dan krijg je dat foutloos Brabants
eruit. En dan krijg je de mooiste
eruit.
Brief die je ooit hebt gehoord. Nee.
Ja, zeker. En eigenlijk ook rollen aannemen. Dat is een hele belangrijke. Dus je kan hem vragen om een specifieke rol aan te nemen en in die rol te blijven, zodat je een gesprek kan oefenen of voorbereiden.
Dus als je bijvoorbeeld een gesprek met je voorzitter hebt,
dus dat is een hele goeie. Een moeilijk gesprek voorbereiden, dat kan heel goed. Dus je brengt structuur aan, eerst in je standpunten.
Ja.
En van hoe kan ik dit het beste eventjes structureren, netjes neerzetten. En je kan vragen om wat meer input of feedback op je standpunten. En dan heb je al dat voorbereid. En dan vraag je de chatbot om de rol aan te nemen van je bestuurder. En ook daar kan je weer aangeven, de bestuurder is heel formeel of informeel of direct of dat soort dingen. En hoe meer instructie je daarin geeft, hoe meer het op je bestuurder echt gaat lijken.
Oh, wat interessant.
Ja, en als je dat gesprek al een keer hebt geoefend, dan ben je beter voorbereid op vragen die hij niet eens kan stellen of waar hij mee terugkomt.
Wat een goeie.
Ja.
Ja, dus eigenlijk doe je dan een soort rollerspel met de chatbot.
Ja, klopt.
Nooit over nagedacht dat dit kon. Gebeurt dit al veel? Of?
Ik geef het wel altijd mee in de trainingen. Ja. Dan doen we ook altijd verschillende opdrachten. En dit is er één van. Ik weet niet of mensen daarna ook echt toepassen en gebruiken. Maar de reacties zijn wel positief. Dus ik denk als men onderdelen daarvan al meeneemt, dat het veel, het kan je werk veel beter maken op zo'n moment, denk ik.
Ja, je bent jezelf dan echt aan het trainen op zo'n moment. Je bent echt aan het oefenen.
Ja, klopt.
Grappig.
Ja.
Okay.
Ja, en de vrees is altijd dat het heel veel werk alleen maar gaat afnemen.
Mm-hmm.
Kijk, het doet het deels. Dus saaie taken of dingen. Als je moeite hebt met bijvoorbeeld teksten opstellen, dan kan het je echt even die eerste stap laten zetten.
Ja.
Dan helpt dat enorm. Maar het kan juist ook helpen om je werk gewoon beter te maken. Door als sparringpartner te gebruiken en dat soort dingen.
Ja. Ja, het is eigenlijk de stap erna.
Ja.
Mag ik zeggen. Ja. En nog meer tips hoe je dit in medezeggenschap kunt toepassen?
Ja, zeker. Dus dat gesprek kan je natuurlijk ook doen met een virtuele collega bijvoorbeeld.
Ja.
Als je bestuurder heeft gevraagd om het onderwerp nog even niet te bespreken met de collega's, kan je alvast een soort achterbanberaad doen. Maar dan wel nep, maar dan heb je misschien al wat input van wat zouden collega's hiervan kunnen vinden van dit onderwerp.
Oh, zo, ja. Doe je al meer voorwerk eigenlijk?
Dan doe je wat voorwerk.
Oh, okay.
Dat helpt misschien ook wel om na te denken over welke dingen moeten wij als OR dan aan denken.
Mm-hmm.
En je jaarplan kan je ermee gaan opstellen. Dat doet hij heel goed. Dus dan hoef je alleen maar te zeggen, dit zijn de belangrijke onderwerpen voor ons komend jaar. En dit zijn de activiteiten die we willen doen.
Mm-hmm.
En dan gaat hij dat voor je in kwartaal of maand of week als je wil inplannen. En nog tips geven wat je nog meer kan doen.
Mm-hmm. Ja, mooi. En moet je daarvoor veel input geven in, hebben we het nu trouwens over ChatGPT, waar je dit allemaal in doet?
Bijvoorbeeld ChatGPT, maar je hebt een aantal aanbieders daarvan.
Ja.
Dus je hebt ook Claude bijvoorbeeld.
Ja.
Eentje waar ik groot fan van ben is Mistral. Dat is een Europese variant.
Oké.
En die heeft ietsje achterstand opgelopen doordat hij wat later was en wat minder financiering had. Maar die heeft nu heel veel investeerders erbij ineens.
Oké, wat vind jij zo fijn aan die specifiek?
Hij werkt goed, dus dat is al heel fijn. Maar het tweede is, die valt onder Europese wetgeving. En dat is voor veel mensen een heel fijn idee juist. Omdat je dan onder de Europese privacywetgeving en AI-wetgeving valt.
Mm-hmm.
En die is wat beter dan op veel andere plekken op de wereld. Dus.
Aha, ja, daar zeg je al meteen iets interessants. Die privacywetgeving. Ja. Moet ik als OR-lid veel data invoeren om een bruikbaar iets eruit te krijgen?
Dus het is vaak wel een gesprek. Hè? Het gaat een beetje heen en weer. En als je meer meegeeft, dan krijg je ook vaak wel betere resultaten terug. Dus het is belangrijk dat je het de goede kant op stuurt. Dat weten we allemaal, denk ik wel, inmiddels als we het gebruikt hebben.
Ja.
Maar het is wel heel belangrijk dat je goed oplet met wat je erin inzet. Want die gegevens worden toch ergens opgeslagen vaak. Als je in ieder geval de openbare versies gebruikt.
Mm-hmm.
En je wil voorkomen dat bijvoorbeeld als je met patiënten werkt of met klantendata of dat soort dingen, dat die ineens erin komen. Of salarisdata van je collega's.
Mm-hmm. Ja.
Dus dat soort dingen moet je nooit in de openbare diensten gooien.
Mm-hmm.
En als je intern iets hebt van een co-pilot of zoiets, dan is het heel goed om wel eerst even te checken wat de afspraken zijn met de aanbieder. Hè. Blijft die data echt ergens beveiligd opgeslagen en mag je er van alles in gooien?
Mm-hmm. Ja, precies. En je zei net al, de Europese privacywetgeving, is dat bij die AI toe dan strenger?
Of? Ja, dus we hebben in Europa de AVG.
Ja.
Of GDPR wordt dat genoemd in Europa.
Mm-hmm.
En die wetgeving zegt, die is eigenlijk gewoon een stuk strenger dan bijvoorbeeld in Amerika of in China, waar de andere grote AI-tools vandaan komen. Mm. En dat is hartstikke goed. Er wordt soms gezegd dat het een beetje rem is misschien op AI-ontwikkeling en dat soort dingen. Maar het is voor ons heel fijn dat niet alles wat we ergens in een systeem gooien gelijk makkelijker beschikbaar is op allerlei plekken.
Ja, precies. En het is dus niet zo dat je daardoor ook minder goede antwoorden eruit krijgt. Want zo zou ik dan denken van ja, hoe groter de tool, hoe meer data erin zit, ja, dan is het wellicht minder beschermd. Maar dan krijg ik wel een vollediger antwoord.
Ja.
Of is dat een misvatting?
Deels klopt dat. Maar een hele interessante was een tijdje geleden. Toen was ChatGPT dus echt wel de voorloper. Die had steeds meer data, meer gebruikers, betere modellen en meer rekenkracht. En ineens kwam daar uit China DeepSeek. En die deed met minder investering, met minder data. Had hij ineens toch een veel beter model. En dat was wel grappig om te zien, dat het niet alleen maar meer zit in meer data verzamelen. Maar
okay,
dat het ook dus nu andere dingen zijn waarop die bedrijven kunnen concurreren.
Mooi, dus zover is de ontwikkeling al. Dus daar hoef je dan geen zorgen om te maken.
Absoluut.
Okay.
Ja, ik zie dat kleinere aanbieders kunnen ineens ook heel erg verrassen en bepaalde dingen heel goed doen.
Ja. Ja, oké. Okay. Nou, goede tip om even een onderzoekje naar te doen. In ieder geval voordat je een tool kiest voor je organisatie.
Ja.
En toen ik zelf even onderzoek hierover ging doen via Chappy, zoals ik hem al dan noem.
Ja.
Toen kwam er ook echt uit van ja, je moet je goed realiseren als als ondernemingsraad dat je AI voor besluitvorming kunt gebruiken en ter ondersteuning. Dat zijn eigenlijk de twee grootste verschillen.
Zeker.
Kun je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Dus het ondersteuningsdeel hebben we het eigenlijk net ook al een beetje over gehad. Hè?
Ja.
Het kan gewoon je helpen in je dagelijks werk. Bepaalde taken
versimpelen
of sneller laten gebeuren. Of juist kwaliteit weer verbeteren van dingen.
Ja.
Dus dat is echt wel een stukje. Als je het over ondersteuning hebt, is dat heel fijn.
Mm-hmm.
En dan heb je het vooral denk ik in dit geval over de Gen AI oplossingen. Zoals een ChatGPT en zo waar we het net over hadden. Maar voor besluitvorming wordt het ook in heel veel organisaties gebruikt. Door ondernemingsraden dan weer iets minder. Want het is echt wel belangrijk dat de OR zelf besluiten neemt en zelf in de lead blijft, zeg maar.
Mm-hmm. Ja, dus dat besteden we nog niet uit. Nee. Maar,
niet daar, maar heel veel organisaties doen dat weer wel. Bijvoorbeeld supermarkten, die doen heel veel in de logistiek ook met AI. Mm. Ik had laatst een presentatie gehoord van iemand die bij Ahold werkt. Mm-hmm. En die hebben gigantische hoeveelheden data. Dus alles vanaf je bonuskaart wat er binnenkomt. Maar ze hebben ook bijvoorbeeld, volgens mij Weer Online is nu ook van Ahold. Zodat ze de weersvoorspelling hebben.
Ja.
En dat is allemaal erop gericht op, kort samenvat, het barbecue seizoen.
Oh ja, tuurlijk.
Dat als zij als eerste weten dat het over 2 weken beter weer gaat worden. Ja. Dan kunnen ze nu al de logistieke processen in gang zetten daarvoor. Of andersom, als het slechter weer wordt, dat de stamppot er al in ligt en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar dat gebruiken ze dus AI voor. Want ze hebben zoveel data over koopgedrag, over het weer, over je logistieke processen. Maar dat is een perfect voorbeeld, denk ik, weer van hoe het besluitvorming kan ondersteunen.
Ja, precies. Oh, hele goeie. Oké. Okay. Je hebt al wat voorbeelden verteld van het gebruik in organisaties. Heb je nog meer concrete voorbeelden van bijvoorbeeld tools die je kunt inzetten in je organisatie om AI toe te passen?
Ja, zeker. Dus als je aan de slag wil gaan, je vindt er heel veel. Ik denk dat het goed is om even te kijken naar welke taken wil je dan gaan doen met ondersteuning van AI.
Mm-hmm.
En eentje die nu echt wel heel goed werkt. Dat was een jaar geleden nog wel wat anders. Maar dat is bijvoorbeeld het notuleren van je vergaderingen.
Mm-hmm.
En daar heb je best wel een aantal tools in. Dan zou je even moeten kijken welke het beste is voor jouw organisatie. Maar bijvoorbeeld Granola of Motion of TLDV. Dat zijn nu een beetje de voorlopers op dat gebied.
Mm-hmm.
En het fijne daaraan is, die kunnen dan meeluisteren met je vergadering. Kunnen ook personen onderscheiden in de meeting. En dan notuleren wie wat gezegd heeft. En het voor je weer samenvatten. En eventuele acties die eruit komen opschrijven. Dat scheelt denk ik uiteindelijk best wel veel werk.
Klinkt super.
Ja.
Zit er een nadeel aan, vind jij? Of is het gewoon top?
Het nadeel is wel dat er natuurlijk een privacy aspect ook weer bij komt kijken. Mm-hmm. Als je belangrijke zaken gaat bespreken, dan moet je er ten eerste voor zorgen dat niet zomaar overal terechtkomt. Die bedrijven gebruiken alle data ook weer om hun modellen te trainen, om slimmer en beter te worden. Dus dan moet je kijken of je intern eentje kan afnemen waar je afspraken maakt met de organisatie om die data dan niet te gebruiken.
Mm-hmm.
En je moet mensen ook altijd laten weten in een meeting, we gaan dit opnemen met een AI-tool en niet zomaar doen.
Ja, dat is natuurlijk heel praktisch wat erbij komt kijken.
Ja.
En iedereen moet ook gewoon akkoord geven voor een opname op dat moment.
Precies.
En dan moet je de achtergrond kunnen uitleggen van wat gebeurt er wel of niet mee.
Precies, ja.
Oké, goeie. Maar het klinkt wel ook wel weer heel handig en fijn. Ja,
die is heel fijn. Ja. En zo heb je ook, als je wat creatiever bent. Bijvoorbeeld als je een campagne wil starten vanuit de OR. Dan heb je ook wat aanbieders die video- en beeldmateriaal voor je genereren.
Mm-hmm.
En dat kan heel leuk zijn om een beetje ludieke of wat uitgebreider poster of zoiets te maken. Er is een site die ik gebruik. Freepic.com heet die, van Free Picture. En die heeft alle tools op één plek. Dus je kan dan kiezen, wil ik die van ChatGPT of die van Google of van een ander gebruiken. Dat werkt gewoon. Eerste dag ben je gewoon van alles aan het proberen. Het werkt een beetje verslavend. Maar op een gegeven moment zie je dat je kan bijvoorbeeld heel goed beelden genereren voor een PowerPoint of op een poster of andere dingen. Ja.
Mooi. Goeie, om een echt goede aansprekende poster te krijgen dat iedereen zich inschrijft.
Precies.
Voor de verkiezingen.
Ja, of zeker.
Verkiesbaar stelt. Ja.
Dat.
Ja, je noemde toen net ook al even van iedereen moet dan akkoord geven binnen een OR voor een opname bijvoorbeeld. Ik ben wel benieuwd welke aarzelingen jij tegenkomt wanneer je een workshop geeft aan de ondernemingsraad. Wat hoor je over het gebruik van AI?
Ja, er zijn veel zorgen.
Ja.
Ook. En dat is helemaal terecht. Dus het is, ik denk dat het heel goed is dat je in een OR mensen hebt die enthousiast zijn en voorop lopen. Maar ook mensen die even kijken van waar moeten we rekening mee houden en wat zijn de risico's. Mm-hmm. Nou ja, privacy kwam net al voorbij. Dus heel belangrijk dat als je het als OR gebruikt, dat je op de hoogte bent van wat kan wel en wat kan niet volgens de wet. Mm-hmm. Maar dat je dat ook bedrijfsbreed goed communiceert. Mm-hmm. Nee, dus je wil voorkomen dat mensen bijvoorbeeld patiëntgegevens of klantgegevens of dat soort dingen in een systeem zomaar gooien. Want dan heb je volgens de wet gewoon al gelijk een datalek binnen je organisatie.
Ja.
Dat is één. De veiligheid van je organisatie is ook een belangrijke. Bijvoorbeeld, we zien dat heel veel organisaties nu steeds meer worden aangevallen door hackers. En met phishing mails worden benaderd en dat soort dingen. En hoe meer informatie zo iemand heeft over een persoon of organisatie, des te makkelijker het wordt om misbruik te maken van zwakheden in je beveiliging.
Mm-hmm.
Dus ook daar is het weer heel belangrijk dat je alle security dingen up-to-date hebt en dat soort dingen. Maar dat mensen ook weten dat ze niet zomaar een USB-stick die ze op de grond vinden even inpluggen in een computer of dat soort dingen.
Mm-hmm. Ja.
Ja, en dan stukje discriminatie is ook heel belangrijk. Er worden dus steeds meer AI-tools gebruikt, bijvoorbeeld ook voor werving en selectie.
Mm-hmm.
Dat is een belangrijk punt voor de OR ook om altijd mee te kijken als zoiets gebruikt gaat worden. Want alle AI-tools hebben een vorm van een bias in zich. En dat betekent dat ze een bepaalde kant op getraind zijn en vaker dus die kant op zullen gaan. Een soort discriminatie.
Mm.
En je had dat bijvoorbeeld bij Amazon. Hebben ze in Duitsland jaren geleden zo'n werving- en selectietool gebruikt die alleen maar mannen selecteerde. Dat is natuurlijk niet bruikbaar.
Mm-hmm.
En de Belastingdienst die heeft ook AI gebruikt jaren geleden om fraude te herkennen.
Mm-hmm.
Waarbij dan factoren als bijvoorbeeld migratieachtergrond of dat soort dingen werden meegenomen. Ja, dat mag absoluut niet. Want je krijgt dan gewoon een model wat bij voorbaat al discrimineert.
Ja, ja. Ja.
Dus daar krijg ik ook wel vragen over. En wat moet je daarmee? Maar het is heel belangrijk dat je de mensen die dat implementeren en in de organisatie gebruiken, dat ze daarvan op de hoogte zijn en het weten te herkennen als dat het geval is. Dus als je structureel een bepaald patroon zit in die AI.
Mm-hmm.
Ja, en dat het is ook belangrijk om goed na te denken over waar voed je zo'n systeem mee. Want uiteindelijk neemt hij dus de data mee die wij geven aan zo'n systeem.
Ja.
En als dat data is bijvoorbeeld van selectieprocedures waar al bepaalde discriminatie in zit, dan wordt dat alleen maar versterkt in zo'n AI-systeem.
Ja, tuurlijk. Ja, dus dat vraagt een hele kritische blik van de gebruiker.
Ja. Ja.
En daarna ook goed analyseren wat eruit komt. Ja. Of daar een lijn in te zien is.
Ja. En ja, precies wat je zegt. Dat is ook heel belangrijk dat er altijd een mens nog het laatste besluit neemt. Dus dat staat ook nu in de wet, de AI Act. Er moet altijd een human in the loop zijn, zoals ze zeggen.
Mm-hmm.
Dat betekent dat je niet kan zeggen als organisatie, we hebben dit gekozen omdat de AI zei dat het zo moest.
Ja, 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 dat is geen geldig argument.
Nee.
Oké. Okay. Ja. En als je zoveel checks en werk vooraf hebt, maakt AI het werk dan nog steeds makkelijker? Of ja, makkelijker of beter?
Ja, zeker. Er zijn laag en hoog risico toepassingen van AI. En bij laag risico is er weinig kans op privacy, schending of discriminatie of dat soort dingen. Of eigenlijk helemaal niet.
Mm-hmm.
Denk bijvoorbeeld aan spamfilters die worden gebruikt in je mail of dat soort dingen. Daar is het risico nog niet zo groot dat daar iets heel erg misgaat. En als je als OR het gebruikt om bijvoorbeeld teksten samenvatten, te vatten. Of te sparren met een bestuurder of dat soort dingen. Dan is het nog een laag risico.
Nou, dus dat is ook een goede afweging van tevoren. Laag of hoog risico.
Ja.
Als je dat hoge risico daar eens voor wil inzetten, hoe ga je dat doen? Helpt dat? Alles.
Okay. Zeker, ja. Dit is het, je kan het ook even googlen of aan chat vragen of een ander. Er zijn heel veel voorbeelden van welke AI en wat voor een risicoklasse zit.
Oké, ja. En wat moet je volgens jou vooral niet willen vervangen door AI?
AI is bijzonder slecht eigenlijk in hele nieuwe puzzels oplossen. En aan de achterkant echt te denken. Hey, dus een beetje kort door de bocht, maar feitelijk is het nog steeds wat we gebruiken bij ChatGPT en dat soort dingen, is gewoon een woordvoorspeller.
Mm-hmm.
Alleen, er zitten nu allemaal mooie snufjes ook omheen en het is wat uitgebreider en ingewikkelder. Maar als je hem gaat vragen om bijvoorbeeld een vrij eenvoudig wiskundig puzzeltje op te lossen, bijvoorbeeld in workshops, dan wil ik dat hij een groep van 22 mensen even opdeelt in groepjes van 4 en 3 en max 5 of zoiets.
Mm-hmm.
Die komt er vaak niet uit. Dus daar heeft hij gewoon moeite mee.
Ja?
Ja, omdat hij niet echt kan rekenen. Dus wat hij doet, is hij kijkt aan de achterkant gewoon van wat zou het meest waarschijnlijke antwoord moeten zijn in dit geval.
Ja.
En dan als het moeilijk wordt, dan gaat hij alsnog te proberen te pleasen en gewoon te zeggen, dit is het antwoord. Maar dan komt hij misschien uit op 20 of 25 mensen in je groep.
Oké.
En datzelfde zie je ook vaak, juist bij OR-zaken. Als je vraagt, is het adviesplichtig of instemmingsplichtig of dat soort dingen. Hij gaat altijd proberen te pleasen. Dus als je je vraag formuleert als in, waarom is dit instemmingsplichtig, zal hij het vertellen, ook al is het niet zo.
Ja. Ja.
En dus daar moet je heel goed op letten dat het echte denkwerk, dat moet altijd een persoon blijven doen. En als je zaken wil doen met AI, waar echt expertise voor nodig is, is het belangrijk dat jij of iemand anders die meekijkt, die expertise echt heeft.
Ja, ik zit even nog te denken aan die puzzels en dingen. Dat is toch bijzonder dat dat nog niet goed werkt. Dat is wel een. Het klinkt allemaal zo makkelijk. Dat je denkt, je kunt de meest ingewikkelde grote bestanden in AI stoppen en er komt een prachtige samenvatting uit met de kern van wat het moet zijn. Hm. Maar een puzzel of iets dergelijks, of eigenlijk proberen te doorzien dat de gebruiker een vraag stelt die al een bepaalde richting in gaat, dat lukt dan niet.
Ja.
Het gaat nog te snel mee met de gebruiker.
Ja, en ik moet zeggen, wordt wel steeds beter in dat soort dingen, omdat heel veel mensen testen de AI ook met puzzels. Mm-hmm. En als hij het een keer of een paar keer voorbij heeft zien komen, dan weet hij het antwoord op zich wel.
Mm-hmm.
Er zijn AI-wetenschappers die hebben een hele reeks aan puzzels bedacht, die echt zouden wijzen op intelligentie op de achtergrond. En die blijven gewoon heel moeilijk voor dit soort AI-systemen.
Mm-hmm. Ja. En denk je dat dat wel een wens is om dat beter te hebben? Niet dat ik puzzels zo belangrijk vind, maar ik vind het een interessant ding dat dat nog niet lukt.
Het wordt heel filosofisch snel, wat ook wel heel leuk is. Maar enerzijds met puur de systemen die we nu hebben, gaan we niet de menselijke intelligentie snel nabootsen. Dus ze kunnen wel dingen heel goed die wij niet zo snel en niet zo goed kunnen, zeker. Maar heel veel dingen zijn ook heel moeilijk voor AI.
Mm-hmm.
Dus je zou daar nieuwe soort modellen voor moeten uitvinden. Wil je dat echt helemaal het denkwerk over aan kunnen laten? En de vraag is dan, willen we dat ook echt gaat gebeuren als samenleving? En daar denk ik dat juist een ondernemingsraad ook heel belangrijk is in organisaties, om mee te denken over hoe ver willen we de controle afstaan aan de systemen en hoeveel moet nog bij mensen zelf komen te liggen.
Kun je nog een voorbeeld delen van waarin AI in medezeggenschap werd gebruikt, wat een succesverhaal is en een concreet voorbeeld, zodat wij nog beter beeld erbij hebben?
Ja, zeker. Ik was laatst bij een organisatie, mag ik die gewoon benoemen trouwens?
Ja.
Bij de regionale belastinggroep.
Mm-hmm.
En daar zat ook een OR-lid die zelf IT'er was en heel erg geïnteresseerd in AI. En die heeft met een groep aan AI-beleid gewerkt voor de organisatie. En dat, daar zijn we toen als groep ook even doorheen gegaan om te kijken van staat alles erin en is het goed verwoord en dat soort dingen. En ik was echt verrast over hoe goed het was en uitgebreid en dat het alle nuances ook wel goed meepakte die je als organisatie tegenkomt. Mm-hmm. En ik denk dat dat echt een perfect voorbeeld is van hoe belangrijk het is om zowel de technische blik te hebben, maar ook die van de ondernemingsraad en de medewerkers mee te nemen. Te zorgen dat je echt een compleet AI-beleid krijgt wat aanspeelt op iedereen in de organisatie en alles wat erbij komt kijken.
Als afsluiting wil ik je graag vragen naar een uitsmijter van vandaag. Mag iets zijn wat we al hebben besproken, mag ook iets nieuws zijn. Waar zou je mee willen afronden?
Ik denk dat het wel wat raakt wat we ook al hebben besproken. We zitten nu in een situatie dat AI echt ook wel een hype is. Dus er gebeurt heel veel, wordt heel veel over gesproken. Maar niet alle oplossingen die nu bedacht worden, die zullen over 10 jaar ook nog bestaan. We zijn echt aan het ontdekken wat werkt wel, wat werkt niet. En om je weg daarin te vinden als OR-lid, is het denk ik heel belangrijk om het gesprek met elkaar als OR-leden te blijven voeren. En om gewoon te gaan ontdekken en proberen. Dus ga gewoon kijken wat de grenzen zijn van de AI. Wat kan die wel, wat kan die niet? Wees altijd kritisch.
Duik erin, hoor ik je zeggen. En blijf kritisch. Ja. Mooi om mee af te ronden. Hey, hartstikke leuk om jouw inzichten zo te horen. Dank je wel.
Ja, jij bedankt dat je helemaal naar Velpen bent gekomen.
Nou, het was een mooie reis. Dus heel graag gedaan. Ik hoop dat we mensen hebben geïnspireerd om hiermee lekker aan de slag te gaan. Iedereen weer bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Heb jij nou ook een vraag over ondernemingsraden die je beantwoord wil krijgen? Neem dan contact op met mij via Kletskous Media. De contactinfo vind je in de show notes van deze aflevering. Stuur je vraag in en dan gooi ik die in een volgend gesprek. Tot de volgende. Doei!